trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. De preek die ik u voorlees is van dominee Schaefer uit Nunspeet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het thema van de preek is: ons leven is een woestijn, maar Christus is daar met ons. De vakanties zijn weer volop aan de gang. Diverse van u zullen al met vakantie geweest zijn. Anderen moeten nog gaan. Wat is de vakantie dit jaar geweest? Of wat is de bedoeling dat het gaat worden? Een 4-sterrenhotel op Kreta of Rodos? Of wordt het een paar weekjes in een tentje op een van de Waddeneilanden? Of wat denkt u van een survivaltocht in een ruig woestijngebied? Uw vakantievolder kan u prachtige foto's laten zien van de Kalahari, van de woestijn van Marokko. Dat kan een echt avontuur zijn voor mensen die van hun vakantie echt een kick willen maken. En wordt het dan echt spannend, dan hebben ze altijd nog een gsm'tje bij zich in een rugzak om het thuisfront eventueel te kunnen bereiken. Ja, de reclamemensen weten van de reiswereld. De reclamemensen van de reiswereld weten de woestijn zo om te toveren in een aantrekkelijk paradijs. Maar dat is niet de woestijn waaraan we moeten denken bij de tekst van vanmorgen. Als in de Bijbel de woestijn ter sprake komt, gaat het allereerst om een geografische plek die je op een of andere landkaart kunt aanwijzen. Maar het gaat minstens zo sterk om de woestijn van ons leven. Want het leven is een woestijn. Woestijn in de betekenis van dat woest is, dat verwoest is. De woestijn als puinhoop. De woestijn als plek waar je eenzaam bent en verlaten. De woestijn als situatie van gebrokenheid. Denk bijvoorbeeld aan de chaos in Burma en China, naar de aardbevingen en overstromingen die daar hebben plaatsgevonden. Alles in puin. Tienduizenden doden. Mensen die wanhopig zochten naar hun familieleden. Die alles kwijt zijn. En van de een op de andere dag bedelaars zijn geworden. Dat is de woestijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een kind dat elke morgen met een misselijk gevoel wakker wordt. Omdat hij vandaag weer naar die rotschool moet waar de klasgenoten haar pesten. Of hem. Dat is de woestijn. Ik denk aan een vrouw die zomaar door haar man in de steek is gelaten. Gedumpt als oud vuil. Ingeruild voor een jonger exemplaar waar hij meer in zag. Maar dat is al lang geleden. Toen dacht ze dat de wereld stil stond. Maar het leven ging gewoon door. En al haar getrouwde kennissen kunnen zich nauwelijks indenken wat het is om alleen te zijn. Ze heeft de draad weer opgepakt. Ze maakt de indruk flink te zijn. Maar in de stilte van de nacht, in haar bed, dat leeg en koud is, kan ze soms erbarmelijk huilen. Dat is de woestijn. De woestijn is overal om ons heen. Dat het leven een woestijn is, is A, onze schuld, en B, het is ons lot. Het is onze eigen schuld. We dragen er zelf aan bij. Maar het is ook ons lot. Het overkomt ons. Die aardbeving in China bijvoorbeeld. Zo'n aardbeving overkomt je. Dat heb je niet in de hand. Maar dat door die aardbeving zoveel huizen ingestort zijn, dat heeft weer te maken met corruptie van aannemers, die een slecht product afleverden. En wat niet te denken van de kwalijke gevolgen van de onverantwoorde ontbossing van de berghellingen in El Salvador. De woestijn is schuld en lot. Veel kinderen dragen tot in lengte van jaren in hun ziel de littekens mee van de wonden die hun ouders hebben aangebracht. En ze zijn het product van hun opvoeding waarin de liefde ontbrak. Zo las ik eens een verhaal van een vader die zijn zoontje van 4 bovenop de kast zette, op een hoge kast, en zei: spring maar. Maar toen het ventje van die kast sprong, deed hij een stap opzij en het kindje sloeg keihard op de grond. En wat zei de vader? Nu heb je voor heel je leven geleerd dat je niemand kan vertrouwen. Hoe denkt u dat deze jongen is opgegroeid? Hij werd een harde, kille man zonder een greintje liefde. De schuld van zijn vader. Maar hoe zou die vader zo'n brede opvoeder geworden zijn? Waar liggen de wortels van zijn hardheid? Het leven als een woestijn is schuld en lot. En hoe doorbreek je zo'n keten van oorzaak en gevolg? Het leven is een woestijn. Wij zijn erin geboren. Sinds Adam is het niet anders geweest. Het overkomt ons als lot. En we zijn er zelf weer schuldig aan dat de woestijn in stand blijft. En dat de puinhoop steeds maar groter wordt. Het leven is een woestijn. En vluchten kan niet meer. Je kunt er niet aan ontsnappen. Er is geen uitweg uit de woestijn. Hoe driftig we er ook naar zoeken. Er zijn mensen die kijken geen journaal meer. Ze kunnen al die ellende die daarop verschijnt niet aan. En door geen journaal meer te kijken lijkt het net of er geen ellende meer is. Je doet hetzelfde als struisvogels die bij naderend gevaar de kop in de zand steken. Je hebt ook optimisten die zeggen: kom mensen, we laten het er toch niet bij zitten. Allemaal de handen uit de mouwen en er wat aan doen. Puin ruimen. De wereld verbeteren, aanpakken. En ieder beseft dat het niet is zoals het zou moeten zijn. Dan gaan we er toch met z'n allen tegenaan. Met een beetje hoe je wil, kun je heel wat bereiken. De optimist denkt dat van de woestijn iets te maken is wat op een paradijs lijkt. Ze vluchten van de ene actie in de andere. En dan zijn er de pessimisten, de doemdenkers. Ze hebben alle vertrouwen erin verloren dat het nog beter wordt. Ze zijn verlamd geraakt. Je kunt maar beter dood zijn, want het leven heeft geen waarde meer. Op de tocht van Israël door de woestijn naar het beloofde land waren het de mensen die zeiden: waren we maar in Egypte gestorven. Alles is beter dan dit. Dat is een vlucht naar beneden, naar het duister van de dood. En er zijn er ook die zeggen: waar heb je het eigenlijk over? Het leven is helemaal zo slecht of niet? Doe niet zo moeilijk, mensen. Als je goed oplet, valt er nog een heleboel te genieten. De mensen die dat zeggen, zijn een oase binnengevlucht. En ze zetten geen stap meer naar buiten. Ze zitten heerlijk onder een palmboom en drinken water uit een bron. Het leven in een woestijn? Niets van te merken. Ze hebben een fijn huwelijk. De kinderen doen het goed op school. Ze hebben werk dat hun goed bevalt. Ze kennen geen ziekte. Wat wil je nog meer, mijn liefje? Ze hebben niet eens in de gaten dat hun leven een oase in de woestijn is. Of je bent jong, je hebt een leuk koppie. Altijd wel jongens om je heen. In het weekend lekker stappen. Lang leven de lol. Het leven in de woestijn. Nog nooit iets van gemerkt. Of we onze ogen ervoor open hebben of niet. Het leven is een woestijn. En in de woestijn kom je om. In de woestijn loopt het leven onherroepelijk leeg. En vluchten kan niet meer. Hoe houden we het erin uit? Dat is alleen mogelijk als we beseffen dat we in de woestijn niet zijn overgelaten aan ons lot en aan onze schuld. We kunnen het alleen uithouden als we in de gaten krijgen dat we in de woestijn, de plek van opperste eenzaamheid, dat we in de woestijn toch niet alleen zijn. God heeft ons niet overgelaten aan ons lot en aan onze schuld. God stuurde ons zijn knecht in onze woestijn. Johannes de Doper verzamelde een gemeenschap om zich heen van mensen die uit de ogen, die de ogen waren opengegaan voor een schuldige verantwoordelijkheid voor de puinhoop van hun leven. En plotseling staat daar midden tussen hen in Jezus van Nazareth. Hij stapt het water van de Jordaan in, waar al die anderen zich hebben gewassen van de vuiligheid van hun zonde. En Jezus gaat erin onder. En hij komt boven. Bedekt met de viezigheid van hun tekorten. En op dat moment wordt hij door God aangewezen als de bevrijder die zijn volk zal redden van hun zonden. De hemel gaat open. De geest van God daalt neer. Zichtbaar. En de stem van God klinkt. U bent mijn zoon, de geliefde. De man naar mijn hart. Dan, nadat Lucas heeft verteld van dit plechtige moment, voegt hij een ellenlange lijst met namen in. Overslaan denken we maar al gauw, als we zo'n saaie opzomming tegenkomen. Daar kunnen we niets mee. Gauw verder lezen, tot het weer wat interessanter wordt. Toch doen we daar, zeker hier, geen goed aan. Dan kijk eens goed wat Lucas doet. Lucas gaat na wie dat eigenlijk is, de man naar Gods hart. En Lucas trekt een lange, lange lijn door de geschiedenis. Hij haakt de ene schakel in de andere. En hij klimt op tot in de verre oertijd. Na een eindeloze reeks van tientallen namen traceert hij Jezus als de zoon van Adam, de zoon van God. En dan zijn we in het paradijs. Dan zijn we op het punt waar alles begon. De geschiedenis van God met de wereld. Toen de schepping zich baarde in het licht en de warmte van Gods liefde. Dan zijn we in de Hof van Eden, waar Adam wandelde met God en hem met hart en ziel was toegewijd. In de verste verte geen woestijn te bekennen. God had de mens geschapen en de wereld om hem heen. En God zag dat het goed was. Het was zeer goed. Een wereld naar zijn hart en een mens naar zijn hart. Dat was dus voordat Adam het paradijs in de woestijn liet veranderen door te bezwijken voor de verleiding van Gods zwarte tegenstander. Let op, zegt Lucas. Van deze Adam stamt Jezus af. Hij staat in je lange lijn. En hoe zal het nu met Jezus zijn? Zo vader, zo zoon? Zal hij aarde naar zijn vader, zoals al Adams kinderen? Zal hij, net als wij, allen gebonden zijn door die eindeloze keten van oorzaak en gevolg, van schuld en lot? Let op, zegt Lucas. Deze zoon van Adam noemt God de man naar zijn hart. En vol van de geest van God keert hij terug van de Jordaan. Hij ging onder in het water en hij stond weer op. En wat gaat hij nu doen? Maakt hij waar wat God over hem gezegd heeft? Doorbreekt hij de keten van schuld en lot die alle mensen bindt? Let op, zegt Lucas. Door de geest van God wordt Jezus geleid in de woestijn. Lucas, ooit was hij reisgezel van de apostel Paulus, zal hij gedacht hebben aan wat Paulus geschreven heeft aan de Romeinen. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Romeinen 8. Maar als dat van iemand gezegd kan worden, dan van Jezus. Hij is vol van de geest van God. Dat betekent vol van de liefde van God. Gedreven door de liefde van God is hij gekomen, omdat hij zich bekommert om ons harde lot. En hij heeft het ongehoorde gedaan, het ongelooflijke. Zijn leven gaf hij voor mensen die niet naar hem vroegen en niet op hem zaten te wachten. Hij is God met ons in de woestijn van ons leven. Zoals ooit Mozes zijn volk de woestijn leidde naar het beloofde land, zo is Jezus onze gids op de weg die ons uit de woestijn leidt. In de woestijn blijft de Heer nabij, met zijn troost en met zijn zegen, tot aan het eind van onze wegen. Hij doorbreekt die keten van schuld en lot die ons mensen bindt. Hij deelt ons lot. Het lot van een kind dat gepest werd. Het lot van die vrouw die gedumpt werd. Het lot van die talloze slachtoffers van rampen en wandaden. Hij, God met ons. Maar ook de tweede Adam, de mens naar Gods hart. De mens die de draad weer oppakt waar Adam hem liet vallen. En in die plaats van Adam, en in de plaats van allen die naar Adam aarden, de neergaande lijn van de geschiedenis ombuigt naar boven. De lijn die vanuit het paradijs, via Golgotha, uitkomt op de nieuwe aarde. Nee, in de woestijn van ons leven zijn we niet aan ons lot en onze schuld overgelaten. Zo mogen we leven met de belofte dat dankzij Jezus Christus de woestijn zal bloeien als een roos. Nee, dat verandert concreet misschien nog niet zoveel aan het leven. De puinhoop en de gebrokenheid zijn niet opeens omgetoverd in een wereld die gaaf is en ongeschonden. Het enige wat we nu al hebben is in veel situaties het vertrouwen dat Jezus Christus met ons is in de woestijn en dat Hij ons leidt naar de nieuwe aarde. Maar dat hebben we dan ook. En dat is bepaald niet niks. Maar het vraagt veel geloof. Ik denk aan de klacht van een depressieve broeder die brief schreef aan de pastorale rubriek van een christelijk magazine. Hij vertelde daarin dat hij leed aan angsten en zorgen die hem verlamden. En als hij dan bijvoorbeeld in programma's van de EO hoorde dat het gebed een middel is om daarvan bevrijd te worden, dan ging hij weer voor de zoveelste keer op zijn knieën. En smeekte God ook hem van die angsten weg te nemen. Want dan zou hij toch beter in staat zijn om God te dienen, als ambtsdrager, of op een andere manier. Maar hoe hij ook smeekte en bad, er veranderde weinig. Misschien herkent u dat verlangen, dat bij je wordt opgeroepen, als je anderen hoort spreken over de geweldige ervaring van in hun leven met God. Dan krijg je het gevoel, waarom is dat bij mij niet zo? Dan zou ik veel meer voor God kunnen betekenen. En als je daar dan om bidt en er gebeurt niets, dan is de teleurstelling des te groter. En je vraagt je af, bid ik dan niet goed? Of wil God naar mij niet luisteren? Als ook dat uw moeite is, zou ik willen zeggen, bedenk dat wij, zolang wij hier op aarde zijn, leven in de gebrokenheid, in de woestijn. En dat is niet als een dooddoener bedoeld. Maar wij moeten die werkelijkheid onder ogen zien. Ik zeg niet dat die verhalen over geweldige ervaringen die mensen kunnen hebben met God, dat ze niet waar zijn. Maar het gevaar van deze verhalen is wel dat ze een droomwereld oproepen, waarin gedaan wordt alsof de nieuwe aarde al is gekomen. Dat is ook iets waar we in kunnen vluchten, om de woestijn te ontkennen. Maar de ervaringen van de volle rijkdom van het leven met God blijven vooralsnog uitzonderingen. De werkelijkheid waar we nog steeds mee te maken hebben, is de werkelijkheid van de woestijn. We leven met God als gezonde mensen. God dienen doen we als gebroken en beperkte mensen. En je doet het altijd binnen de grenzen van je eigen geschonden mogelijkheden. Meer wordt er ook niet van je gevraagd. In elk geval niet door God. De kunst van het leven als christen is dat we het leren uithouden in de spanning die er bestaat tussen de teleurstelling om de gebrokenheid van het woestijnleven en het verlangen naar de heelheid van de nieuwe aarde. En daarbij moeten we bedenken dat voor geschonden mensen ook de beleving van de relatie met God geschonden is. Maar het verlangen naar heelheid blijft. De hoop op herstel blijft. En de verwachting van een nieuwe aarde, waar we ongeschonden mogen leven met onszelf en met elkaar en met God, die wordt alleen maar belangrijker. En die verwachting wordt gevoed door Jezus, God met ons, en de nieuwe Adam, de mens naar Gods hart, Jezus, die ons woestijnleven met ons deelt. Laten we aan die beleid vasthouden. Amen.